Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. De organist is vandaag broeder Arend-Jan Wening. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De collecte is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster Aukje van de Veen die afgelopen vrijdag haar verjaardag mocht vieren. Er zijn enkele correcties op de erediensten die vermeld staan in de kandelaar. Volgende week gaat broeder Klaus voor in plaats van dominee Bogert. De dienst met dominee Oldenhuis op 15 augustus begint om 9:30 in plaats van 10:00. En de dienst met dominee Van Marm op 22 augustus begint om 14:00 in plaats van 10:00. Volgende week zondag is er dus dienst om 10:00 waarin broeder Klaus hoopt voor te gaan. We hopen samen op gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 66 vers 1 en 5.
Thank you. gemeente, dan willen we nu in stil gebed God om een zegen vragen. Laat ons bidden. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen. We willen ons verontmoedigen voor de Heere God en bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, we komen op deze zondagmorgen hier in de Boelerslaan voor uw aangezicht. Dank u Heer dat gij ons weer de mogelijkheid hebt gegeven om hier in de kerk te komen. Dat u ons ook weer het ontbijt hebt gegeven en kleding en voedsel en een huis, een dak boven het hoofd. Heer, het is zo vanzelfsprekend, maar het is het niet. Daarom danken we u dat we hier zo vanmorgen bijeen kunnen komen. Er zijn zoveel christenen die wereldwijd vervolgd worden. Uit hun huizen gedreven worden, hun banen kwijtraken, in gevangenissen terechtkomen. Heer, wij leven nog in een betrekkelijke vrijheid hier in Nederland. Maar wees vooral, Heer, met onze broeders en zusters die het kwaad te verduren hebben. We bidden u ook, Heer, voor al die mensen op de toendra's in de Siberië. Die moeten vluchten voor de branden in Amerika. In de bossen rond de Middellandse Zee staat veel in brand. Ontferm u over al deze mensen, Heer. Mens en dier wordt daar bedreigd. De wereld staat letterlijk in brand. Heer, het zijn voortekenen van uw komst naar deze wereld. De eindtijd is begonnen. De laatste fase van de geschiedenis zijn we ingegaan. We danken u, Heer, dat we mogen uitzien naar uw komst. U gaat deze wereld redden. U gaat vrede en gerechtigheid brengen op deze wereld. Vader, maar we willen ook bidden, ons eigen privéleven willen we bij u brengen. We danken u voor het goede dat we mochten doen. Maar we willen ook bidden om het verkeerde, dat er ook altijd weer is. Het zij in onze gedachten, in onze daden of woorden. U weet het, Heere, en wat fout is, we bidden u, wilt u het vergeven. Schenk ons uw genade. En we danken u voor het bloed dat gestort is door uw Heer op Golgotha tot vergeving van al onze zonden. Dat we daarom nooit hoeven te twijfelen of we wel vergeving ontvangen hebben. Want als we onze zonden eerlijk belijden bij uw Heer, dan ontvangen we vergeving. We danken u daarvoor. Neem ons zo weer mee, Heer, op uw weg naar uw Koninkrijk. En geef ons een hele goede, gezegende dienst. Zegen ook alle die met ons mee verbonden zijn via internet, dat ook zij thuis het samen zijn met ons en met u, Heere, mogen beleven. Dat vragen wij van u, om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu zingen met elkaar op Psalm 65, 1 en 2. Gemeente, als wetslezing zou ik u voor willen lezen enkele versen uit de brief aan de Romeinen. Romeinen 13, vers 8 tot 14. En daar schrijft Paulus het volgende. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Van de geboden, gij zult niet recht breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. En welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat kunnen wij natuurlijk nooit uit onszelf, hè? En daarom hebben we Jezus nodig die ons de liefde geeft om elkaar en ook de naaste lief te hebben. Dat is het geheim van de wet. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uur is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Dan kun je dus uit afleiden dat Paulus in die tijd heel sterk al de wederkomst van Christus verwachtte. Dat hij dat zo schrijft. Het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Dus misschien 10 jaar geleden. Toen dacht hij, nou, het zal niet zo lang meer duren. En je leest ook in de brief van de Hebreeën en bij Petrus van ja, vanaf het moment dat Christus op de aarde gekomen is om het evangelie te brengen, vanaf die tijd is eigenlijk de laatste fase van de geschiedenis van de mensheid begonnen. En nu na 2000 jaar, nu Israël terug begint te komen, heeft God ook gezegd, als mijn volk terugkomt uit de verstrooiing over de wereld, dan zal ook mijn zoon komen. Dan komt de Messias van Israël. En daaraan kun je weten dat de tijd nu heel nabij is. Het is eigenlijk al 2000 jaar geleden gezegd, maar nu helemaal. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij, als een belichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doe de Heer Jezus Christus aan en wijd geen zorgen aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Nou, ik dit lees, gemeente, moet ik denken aan 50 jaar geleden toen ik student werd aan de VU in Amsterdam. En ik had me aangesloten bij een studentengezelschap. En elke maandagavond gingen wij naar het Stamcafé en er werd stevig gedronken. En op een gegeven moment, iedereen kwam s'nachts weer thuis, maar dan had hij aardig wat op. En op een gegeven moment, ik las in die dagen deze tekst. Ik weet het nog, niet in brasserijen en drinkgelagen. Hè, dus ik dacht, koppen, beheers je ook in je drinken. Hè? Ik weet het nog, hè? Dat God toen zei, niet meer dan zoveel biertjes en dan ophouden. Hè? Ja, zo spreekt God soms door een woord uit de Bijbel tot jou. Hè? Goed, gemeente, we gaan nou zingen gezang 7, 1 en 4. Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen. Maar we gaan eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest. Ik herinner me dat ik de vorige keer dat ik hier was, denk een maand of twee geleden, heb ik met u gesproken over het geheim van de wedergeboorte. Wat dat is voor een prachtige geloofservaring. En toen hebben we ook nog stilgestaan bij de gaven, bepaalde gaven van de geest, zoals profetie, tongentaal en uitleg over het onderscheiden van geesten. He, wat zit er achter het kwaad? Noem maar op. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Ik zou het vanmorgen nog over iets anders met jullie willen hebben, namelijk over de rijkdom van de Pinksterzegen. Dus dat is eigenlijk een voortzetting van de vorige preek. En nu gaan we eens heel uitdrukkelijk stilstaan bij die tekst dat Jezus vlak voordat hij naar Golgotha gebracht wordt, in die beruchte nacht van Gethsemane, als hij er in die bovenzaal zit, dan zegt hij tenslotte tot zijn discipelen: ik ga heen om uw plaats te bereiden, maar ik zal de trooster zenden. En de trooster die zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat ik heb, dat heeft de Vader mij gegeven. En de Heilige Geest die neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Nou, wij gaan vanmorgen stilstaan bij die tekst van: wat stel je daar nou bij voor? Want de geest is, ja, ruach, wind, geest. Het is ongrijpbaar. En als de geest nou uit Jezus neemt en hij brengt het bij ons, wat voor inhoud heeft het dan? Het is bijna niet te grijpen. Wind kun je ook niet vastpakken. En toch zit er ontzettend veel in dat de Heilige Geest uit Jezus neemt en hij brengt het bij jou. Daar zal het vanmorgen over gaan. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij komen tot u nogmaals. En u, Heer, nu op het punt staan uw woord te openen. Om na te denken over, ja, de inwoning van u, Heer, in ons. En dat is toch de grootste rijkdom die een christen heeft. Dat de Heere God niet alleen in de hemel woont, maar dat hij door de Heilige Geest ook in ons woont. Wat een diep mysterie, maar wat een rijkdom. En we bidden u, Vader, wil ons helpen om daar in deze dienst steeds dieper zicht op te krijgen. Dat we, ja, naar huis kunnen gaan met een hart vol dankbaarheid. Heer, open daarom uw woord, dat we het beter gaan begrijpen. Open ook ons eigen hart, want we zitten vaak met zoveel vragen. Soms ook twijfels, soms een stukje opstandigheid. We weten het niet, u weet alles van ons. Heer, daarom open ook ons eigen hart. En dat we, ja, we zitten misschien met gedachten ook bij thuis, of bij het werk, of bij de vakantie. Heer, laten we dat alles laten rusten. En ons eerst laten meenemen door u, zodat als we straks thuiskomen, het leven ook weer beter aan kunnen. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu lezen uit Johannes. Johannes 16. Johannes 16, vers 5 tot 15. En dan zegt Jezus hier het volgende tot zijn discipelen: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Hij gaat terug naar de Vader. En niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En dus door de geest weet je ook hoe laat het in de tijd is. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Tot zover. Gaan we nu zingen met elkaar. Gezang 479, 1 tot en met 4, waar de schoonheid van de schepping, waar we op dit moment ook zo van mogen genieten, wordt bezongen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals ik al zei, de hoofdtekst van waaruit we alles zullen gaan bespreken is het 14e vers van Johannes 16. De Geest, zegt Jezus, zal mij verheerlijken. Daarvoor is de Geest gezonden om Jezus te verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is het mijne. En daarom zei ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Ja, als wij aan Jezus denken, dan denken we eigenlijk altijd alleen aan het kruis op Golgotha en de vergeving van zonden. En als je vraagt, ja, wat betekent Jezus voor jou? Ja, dan krijg je heel vaak als antwoord, ja, hij stierf voor mijn zonden. Dat is alles. Maar vanmorgen zullen we ontdekken, broeders en zusters, dat Christus oneindig veel meer geeft dan alleen de vergeving van zonden. Kijk, Jezus zegt al, al wat de Vader heeft, is het mijne. Dus God is almachtig. Hij regeert in hemel en op aarde. De hele kosmos, al die planeten, de Melkweg, de aarde, mensen en dieren, het is allemaal door God geschapen. En hij kent ook alles. Hij heeft u en mij geschapen. Hij kent ons door en door. En ja, God is eeuwig. Hij is almachtig. En wat heeft God gezegd? De Vader heeft alle macht die hij heeft aan de Zoon gegeven. Daarom heeft de kerk in vroeger eeuwen ook felle discussies gehad over de vraag, is Jezus nou mens of God? Hij is het allebei. Hij werd geboren in de stal, als een mensenkind. Wel geboren uit de maagd Maria, door de Heilige Geest verwekt. Hij is mens en God. Want al tijdens een rondwandeling op aarde, hij kon zonden vergeven. Nou, dat kan alleen God. Hij kon zieken genezen in een fractie van een seconde. Hij kon zelfs doden opwekken. Al die dingen meer. En hij sprak met een goddelijk gezag. Al die dingen hebben we gemaakt. En zijn vreemde oorsprong, dat de mensen zeiden, ja, hij is toch ook God. En dat Jezus aan het einde ook zegt, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat kan alleen maar door God gezegd worden. En dat je de zondelast van de hele wereld op je schouders neemt, dat kan alleen God. Dus daarom, het diepe mysterie van Christus is dat hij én mens, maar ook volkomen God is. En ja, dan houdt Jezus die enorme macht en rijkdom die hij heeft namens de Vader, die deelt hij uit aan jou en mij. Die houdt Christus dus niet voor zichzelf. Nou, laten we maar eens een paar teksten bij de kop nemen. Bijvoorbeeld dat Jezus ook zegt, ik zal u een andere trooster geven. De andere troost, daar is de Heilige Geest mee bedoeld. Dat is een erenaam van de Heilige Geest, de trooster. Hij is de trooster bij uitstek. Maar hij is de tweede trooster. De eerste trooster was Christus. Hè? Jezus zelf, hij was altijd troostend, bemoedigend bij de mensen aanwezig. Hij trok met zijn discipelen op, iedere dag. Ze sliepen in hetzelfde huis, ze aten aan dezelfde tafel, ze wandelden langs dezelfde wegen. Ze zaten aan boord van dezelfde scheepjes op het meer van Galilea. Dag en nacht is hij 3,5 jaar met de zijnen opgetrokken. Hij week niet van hun zij. Hè? En alles wat ze nodig hadden, voedsel en eten, maar ook geestelijk voedsel, hij gaf het. En daarom, Jezus was voor de discipelen troosten, tot en met. Maar, toen Jezus terugging naar de Vader, beloofde hij, nou zal ik mijn geest sturen en die zal jullie ook troosten. Nog dieper dan toen ik bij jullie was, want voortaan zal ik in jullie wonen. Dat is zo'n geweldig wonder dat Jezus ook zegt, de Vader en ik, als iemand naar mij luistert en mij volgt, dan zullen de Vader en ik bij hem komen. Dus de Vader in de hemel en de Zoon, ze wonen toch in ons hart. Hoe? Door de Heilige Geest. En daarom zeg ik wel eens, de inwonende Godheid is het geheim van het christenleven. De inwonende Godheid. Het is niet zo van, ik leef hier op aarde en ja, God is in de hemel en ja, ik moet maar afwachten of hij bestaat. Nee, je hebt die zekerheid door de Heilige Geest. De inwonende Godheid is het geheim van het christelijk leven. Van een christen, ja. En de Heilige Geest, ja, hij is ook troost, net als Jezus. Alleen Jezus was bij zijn discipelen. Hij at aan dezelfde tafel, hij liep over dezelfde weg met hun, hij was naast hun. Maar sinds Pinksteren woont Jezus dus ook in ons. En dat is zo'n onvoorstelbaar groot wonder. Je bent maar een mens, je bent ook een zondig mens, je doet soms verkeerde dingen. En toch wil de Heilige Geest in jouw hart wonen. En dat doet hij ook. En dat is de troost van een christen. En wat wordt er nou van de Heilige Geest nog meer gezegd? Dit, hij zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest heeft dus een taak niet alleen om Jezus te verheerlijken, maar ook om die wereld, want het evangelie gaat toch door de wereld, hij zal mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kijk, een dominee kan nog zoveel preken afsteken, maar hij zal nooit iemand kunnen overtuigen van zonde. Nee, je kunt hoogstens zeggen, man, dat is fout wat je doet. Hè? En daar hoef je geen dominee voor te zijn, dat kan een gewoon mens ook een niet-christen. dat je iemand zegt, dat is goed, maar wat je nou deed is fout. Maar van zonde overtuigd, dat wil zeggen dat als je iets verkeerd deed, dan is het niet alleen verkeerd naar die medemens, maar ook naar God toe. Er zit dus een veel diepere laag in het begrip zonde. Dan doe je verkeerd naar je medemens, maar ook naar God toe. En wie zal jou daarvan overtuigen dat wat je verkeerd deed, ook in Gods ogen verkeerd was? Nou, zegt Jezus, dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Die zal de wereld overtuigen van zonde. En dan staat er ook van gerechtigheid. Ja, en weet u, dat vind ik toch heel typisch. Heel bijzonder wat hier staat in vers 9. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dus als je niet in Jezus gelooft, is dat een diepe zonde. Waarom? Nou, de wereld snapt dat niet, want die haalt de schouders op. De wereld zegt, ach, er zijn zoveel godsdiensten. Het boeddhisme, het hindoeïsme, natuurreligies, alle indianenstammen, 9 stammen in Afrika, ze hadden hun eigen goden. Alle volkeren hadden hun eigen goden, de Babyloniërs, de Syriërs, alle volkeren hebben eigen goden. Dat moet je respecteren. Zeker vandaag de dag, met islam en boeddhisme binnen de Nederlandse grenzen, worden we opgeroepen verdraagzaam te zijn, tolerant en respecteer elkaar. En hoe kun jij nou beweren dat jij de enige ware godsdienst hebt als christen? Dat is arrogant, hè, in de ogen van de wereld. Voor het journaal wordt er dus ook niet meer gepraat over het christendom, maar over religies. Ja, allemaal hebben ze dezelfde mate van recht. Ze mogen er zijn. Jij mag er zijn, maar de ander net zo goed. Jezus die laat een heel ander woord vallen. Die zegt, nee, het is zonde als ze in mij niet geloven, want ik ben de enige waarheid. En daarom deze boodschap die we eeuwenlang vrijelijk mochten uitdragen, dat Jezus toch de weg, de waarheid en het leven is, uniek, en het andere is dus afgodendienst, duisternis, dat zeiden onze voorouders ook. Die spraken dan van het donkere heidendom. Ja. Oh, dan zeg je, ja, dit staat haaks op de boodschap die wij vandaag de dag met ons meebrengen. Daarom worden christenen ook overal in de wereld gehaat, vervolgd. In India wordt het steeds erger met christenen. Ja, dat land moet weer helemaal hindoe worden. En er is voor christenen geen plek. Nou, dat gaat er hard aan toe vandaag de dag. En ja, maar andere godsdiensten, het zijn altijd boze geesten. Ik zag gisteren voor televisie nog even een flits van een film. En toen keek ik maar de andere kant verder uit. En we deden televisie uit. Het ging over de goden van Egypte die oorlog met elkaar voerden. En dan zie je, dat zijn er van die thrillers, van die films. Tegenwoordig is het alleen maar moord en doodslag. Hoe werden de goden van Egypte uitgebeeld als demonen. En dat zijn ze ook. Daarom deed God toen hij het volk Israël uit Egypte leidde, zijn gerichten komen niet alleen over de farao, maar ook over de goden van Egypte. Dat waren de boze geesten. He, je praat tegenwoordig over goden, godsdienst. Heb er respect voor. Maar dat zijn boze geesten. He, ze werden voorgesteld ook als duivels. Nou, dat is het ook, kwelgeesten. In Satans bediening. En daarom hebben ze, er is maar één waarachtige God, dat is de God van Israël, die zich in Christus geopenbaard heeft. Jezus zegt niet voor niks, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ja, en dan zegt Jezus, omdat, kijk, ooit heeft een ouderling mij eens een keer de ogen geopend, want ja, wij leven in een land, iedereen mag zeggen wat hij wil, iedereen mag denken wat hij wil. Heb respect voor elkaar, heb respect voor elkaar. Toen zei een ouderling eens een keer tegen mij, moet ik respect hebben voor een waardeloze mening? Er zijn goede meningen, maar er zijn ook waardeloze meningen. Hij zei, ik pieker er niet over om respect te hebben voor een waardeloze mening. Denk nou eens aan Hitler met zijn nazi-ideologie. Die heeft miljoenen de dood ingejaagd. Moet ik respect hebben voor het communisme, wat ook miljoenen mensen de dood heeft ingejaagd? En zo zijn er zoveel valse leren, ideeën. Elke opvatting is niet correct, is niet juist. En er zijn zoveel slechte ideeën. En wij roepen maar in Nederland, ja, wees verdraagzaam, wees dit. Nee, je hoeft niet een ander respectvol te bejegenen met zijn verkeerde mening. Met zijn godloze mening. Je kunt hoogstens zeggen, ik moet jou gedogen. Ik moet helaas toestaan dat jouw mening er is. Maar respect hebben voor jouw mening, nee, dat hoef ik als christen niet. Want het is een waardeloze, slechte, verdorven opvatting. En nou, die ouderling van toen opende mij, het is al 15 jaar geleden, 20 jaar geleden, die opende mij de ogen. Ja, je hoeft ook niet respect te hebben voor elke waardeloze mening. Die moet je hoogstens tolereren. En je moet de ander wel lief hebben, dat is wat anders. Maar respect hebben, respect betekent positief eerbied hebben voor. Dus Jezus zegt ook, het is een zonde als zij mij niet geloven, want ik ben de enige waarachtige God die de mensheid wil verlossen, die de mogelijkheid geeft om God werkelijk te kennen en terug te keren naar God. En daarom is het een diepe zonde als mensen in rebellie hun eigen weg blijven vervolgen. En de Heilige Geest zal daarvan overtuigen. En dan staat er ook van gerechtigheid. En waarom? Omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Een heel, mysterieus klinkende zin. Wat betekent dat? De Heilige Geest zal van gerechtigheid overtuigen omdat zij mij niet langer zien. Wat betekent dat? Dat slaat op Golgotha. Daar stierf Jezus voor de vergeving van de zonde. Als je nou vraagt aan de wereld van toen, de mensen die erbij stonden, wat betekent dat die rabbi uit Nazareth daar sterft? Dan hadden ze alleen maar kunnen zeggen, ze hebben hem te grazen gehaald. Ze hebben hem vermoord. Ontzang erin, enzovoort, enzovoort. De leiders van het volk. En nou is hij dood. Ze hebben in de verste verte niet kunnen beseffen dat Jezus daar stierf voor de zonde van de wereld. Nee, ook de discipelen niet. Niemand, pas na Pasen, heeft God de ogen geopend van de discipelen. Toen gingen ze beseffen wat Golgotha betekende. Ook Jezus zelf is niet voor niks 6 weken lang tot Pinksteren teruggekeerd om alles met zijn discipelen nog eens uit te leggen. Toen heeft hij de ware betekenis van het kruis aan hun verteld. Dus als je erbij gestaan had, nee, had je het niet beseft. Maar nu Jezus helemaal niet meer op aarde is, hè, wie zal een medemens vertellen dat wat daar op Golgotha gebeurt bij het kruis, dat het gaat over vergeving van zonde, verzoening met God. Dat de wereld zal ook zo zeggen, nou bewijs het maar eens. Hij is omgekomen, net als die twee struikrovers, die hebben ze omgebracht. Hij ook. Hij was een goed mens, maar ze hebben hem kapot gemaakt, ja. Maar dat hij daar stierf voor de zonde van de wereld. Je bent er toch niet bij geweest? Nee. En daarom is nou de Heilige Geest, en die betuigt jou van binnen, het is waar wat er in de Bijbel staat. Jezus stierf daar niet omdat hij gelyncht is door de woedende menigte of door het Sanhedrin. Hij stierf daar uit Gods opdracht om zo verzoening te brengen voor de zonde van de wereld. Kijk, je hebt in de Bijbel 2 woorden gerechtigheid. Het ene is gerechtigheid in de zin van rechtvaardig. We moeten sociaal gezien rechtvaardig zijn. We moeten eerlijk zijn, we moeten betrouwbaar zijn. Gewoon in sociaal opzicht kennen wij ook het begrip rechtvaardigheid of gerechtigheid. Maar daarnaast heb je ook nog een geestelijke term, gerechtigheid. En daarmee bedoelt Paulus dat God in Christus ieder mens rechtvaardigt die in zijn geloof op Jezus bouwt. Dan word je bekleed met Gods gerechtigheid. Dan zegt God, wat jij ook gedaan hebt, ik schenk genade, ik schenk vergeving, het is goed. Ik neem jou aan als mijn kind. Dat is een gerechtigheid die helemaal niet voorkomt uit jouw goede karakter, uit jouw goede daden. Het is pure genade. Dat is de boodschap van het kruis. En als jij, als God uit die hoge hemel naar jou kijkt op de aarde, en dan ziet jou als een gelovig christen, dan word jij bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Dan ben je schoon. Kom je niet in het oordeel. Je bent vrij. Als jij niks van Jezus moet hebben en God kijkt dan uit de hemel naar jou, dan sta jij buiten Christus. Dan zijn je handen zwart en je hart is zwart. Dan ben je onrechtvaardig, ben je zondaar. Maar schuil jij bij Christus, word je bekleed met de mantel der gerechtigheid. Dus er zijn 2 woorden. Gerechtigheid die in Christus op jou afkomt, waar je mee bekleed wordt. En je sociale gerechtigheid. Nou, en is het de bedoeling dat wij vanuit die geschonken rechtvaardigheid, je wordt rechtgesproken, je wordt vrijgesproken, moeten wij dan ook zo rechtvaardig mogelijk proberen te leven. Dat is de diepe betekenis dat Jezus hier zegt van gerechtigheid. Dat is die vreemde van God geschonken gerechtigheid, omdat zij mij niet langer zien. Omdat zij in mij, van gerechtigheid, omdat ik heen ga door de Vader, gij mij niet langer ziet. Nee, maar daarom doet de Geest, die getuigt door dit woord, in jouw hart van hij is het echt. Dan staat er ook nog van oordeel, omdat de overste van de wereld geoordeeld is, de duivel. Waarom? Hij wordt wel de overste van de wereld genoemd. Hè? Ja, hij is een vreselijke macht, nog steeds. Alleen hij is onttroond bij het kruis. En opnieuw zeg ik, de mensen die erbij dat kruis stonden op Golgotha in Jeruzalem 2000 jaar geleden hebben nooit beseft dat het Jezus te doen was om de weg naar God terug te banen. Verzoening van zonde. Ze hebben ook niet beseft dat de Satan, de vorst der duisternis, daar verslagen werd. Dat kon je aan de buitenkant niet zien. Daarom zegt Jezus, de Heilige Geest, die zal jou overtuigen dat door mijn offer aan het kruis de boze in zijn macht gebroken is. Hij zal eenmaal het onderspit delven. Dat is de grote verlossing die vanuit het kruis naar deze wereld gebracht wordt. Ja, de Heilige Geest zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest is ook de gids. En dat is soms heel praktisch. Paulus bijvoorbeeld, die heeft het wel ervaren op zijn zendingsreizen. Dan was hij daar in het westen van Turkije, waar nu al die branden zijn. En Paulus dacht een paar keer wel, ik moet eigenlijk hier oversteken. Maar de Heilige Geest die belet het hem en die zegt, nee Paulus, je moet verder gaan. Er is een andere weg. En pas als hij boven in Turkije zit, bij de Bosporus, dan is daar 's nachts dat visioen van die man die zegt, Paulus, kom over en help ons. Dan steekt hij over naar Europa. Dus Paulus heeft heel duidelijk de Heilige Gids ook ervaren als iemand die hem raad gaf, troost, bemoediging. Maar ook als gids, niet deze weg, nee, rechtdoor. Ja, ik moest aan mezelf denken. Ik was vorige week bezig met mijn heggen te snoeien. Ik heb veel heggen rond het huis. En ik stond op een gegeven moment even tussen twee heggen in, die van een buurman en van mezelf. En ja, dan sta je zo nauw even. En ik had die heggenschaar. En ik was zo boven mijn hoofd even bezig, maar dan staat die schaar, ja, die hou je dan toch vrij dicht bij je gezicht. Toen klonk er een stem in mijn hart, niet te dicht bij je gezicht houden. Ja, ik schrok even dat. Hè? Welke stem, hè? Dat God je zo waarschuwt van, kijk uit. Hè? Het is een loei scherp ding en elektrisch, ja. Je kunt je zo verwonden, dus hou hem niet te dicht bij je gezicht. Ik dacht, Heer, bedankt. En zo is het toch zo vaak als je op de snelweg bent, dat je denkt later, Heer, wat heb je me bewaard voor die auto, dat raar kunnen aflopen. En vorige week was het ook, we zouden naar Rotterdam voor familiebezoek. Maar de vakantie brak door, iedereen in Nederland ging op vakantie. En die coronagolf die brak door vorige week. Toen zeiden mijn vrouw en ik al tegen elkaar, is het wel zo verstandig om naar Rotterdam te gaan? Ik zei, Jen, ik ga ervoor bidden. En ik ging bidden en wat zei God tegen me? Hij zegt, je mag gaan, maar het is beter om thuis te blijven. En zo spreekt God heel vaak tot ons mensen. God zegt ook wel een keer, niet doen, maar heel vaak zegt God in, het is beter. Dit mag, maar het is beter die weg. Want God geeft ons een eigen verantwoordelijkheid. We zijn geen robots. Nee, het is beter en dan moet je zelf kiezen. En God geeft een advies. En dat is het werk van de Heilige Geest. Die mag je altijd om raad vragen, elke dag, ook naar school. Wat voor schoolopleiding moet ik hebben? Wat voor diploma? Wat voor baan moet ik kiezen? Overal mag jij de Heilige Geest om bidden van, Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik na de vakantie gaan doen? Hè? Nou, de Heilige Geest zal je echt raad geven, want hij kent jou veel beter dan jij jezelf kent. Hij kent jouw talenten, hij kent ook je zwakheden. Ik ben niet gezeten voor dat beroep, maar wel voor een ander beroep. Hè? En dat is zo bijzonder dat God jou wil helpen om een goede baan in het leven te vinden. Waar je tot je recht kunt komen. Dat je kunt ontplooien. Het is ook zo dat de Heilige Geest nog veel meer wil zeggen. Er staat bijvoorbeeld ook, uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Dat is Jezus. En de Heilige Geest brengt alles van Jezus hier bij jou. Wijsheid. Als je wijsheid tekort komt, en dat krijgen we allemaal mee te maken, elke dag en elke week, vele vragen, Heer, hoe moet ik reageren? Wat moet ik doen? Vraag Jezus, Heer, geef me wijsheid. En hij geeft het je via de Heilige Geest. Jezus is ook onze rechtvaardigheid. Ja, daar hebben we net over gesproken. Die geschonken gerechtigheid uit de hemel die God geeft aan elk mens die zich aan Jezus toevertrouwt. We worden altijd gerechtvaardigd voor elke zonde. Heiliging. Jezus heiligt ons leven. Ik weet niet of u dat wel eens hebt, dat je soms jezelf kunt tegenvallen. Dat je denkt, nou ben ik nou christen, ga ik nou zondags naar de kerk? Wat zegt God hiervan? Hè? Die dingen hebben we allemaal. En dan kun je jezelf lelijk tegenkomen. En weet u, we zijn verlost, hè? Gered door genade. Als jij je leven aan Jezus geeft, word je gered van het oordeel. Je wordt vrijgesproken. Maar je levensheiliging, dat is je wandelen met Christus. Hè? Je leven, je dagelijkse handel en wandel. Waar soms echt verkeerde dingen in zitten. Ook dat is genade. Ook die heiliging moet je aan Jezus geven. Als je zegt, Heer, het lukt me niet om echt te leven als christen. Wilt u me helpen? Dan zul je merken, Hij gaat jouw leven heiligen. Wij kunnen onszelf niet heiligen. Ook onze goede daden, hè, die stranden zo vaak. En je mag Jezus vragen, Heer, help me om ook mijn leven te heiligen. Zoals u dat wilt, dat ik niet elke keer met spijtgevoelens of schaamtegevoelens door het leven ga. Want ja, dan vervult schaamtegevoelens, vervult je hart. Geef het aan Jezus, Hij zal je helpen. Uit jezelf lukt het niet, dan strijd je jezelf moe. Dus Hij is onze rechtvaardigheid, onze wijsheid, Hij is ook onze heiliging. De redding is genade, de heiliging is ook genade. En dan nog eens verlossing. Dat wil zeggen, Hij wil ons verlossen uit de banden van de duivel. Uit demonische klauwen, uit zonden die jou te pakken krijgen. Hij is ook onze verlossing. Alles is in Christus, hè. En daarom zegt Paulus ook in 1 Korinthe 2 vers 12, we hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de geest uit God. En daarin verschillen christenen van alle andere mensen uit de wereld. Ze hebben de geest uit God ontvangen. Daarom worden christenen vervolgd. Ze zitten anders in elkaar dan de rest van de mensheid. Dan wil ik eindigen met één tekst, dat vond ik een hele bijzondere. Die staat in de kleine brief van Johannes, in 1 Johannes 2 vers 27. Er staat, de zalving die gij van hem hebt ontvangen, blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Zijn zalving leert u over alle dingen. De zalving, daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. Die wedergeboorte en de Heilige Geest waarmee je gedoopt wordt, doordrenkt wordt. Dat is de zalving van de Heilige Geest. Nou zegt de Bijbel, die blijft op jou. Hoe oud je ook wordt, tot in de eeuwigheid toe. En wat doet die zalving? Die blijft op u, als troost, als bemoediging. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Zijn zalving leert u over alle dingen. Toen moest ik, jaren geleden was het, denken aan hoe dominees vaak afgebeeld worden als ze afscheid nemen van een gemeente. Weet u wat voor foto er dan in een kerkblaadje staat of in een krantje? Dan staat er altijd een dominee voor zijn boekenkast. Ja, zijn bureau, zijn boekenkast, een kast vol geleerdheid. Ja, kennis maakt macht. Nou, er waren predikanten zich vaak ook vroeger goed van bewust van die macht die ze hadden. Ja, ik denk wel eens, al die geleerden, al die predikanten, ze hebben 5, 6, 7 jaar theologie gestudeerd. Duizenden predikanten hebben de kerken geleid. Hebben ze nou de kerken kunnen weerhouden van die diepe afgang naar beneden? Nee. Dus je moet een stuk theologie hebben natuurlijk, je moet een stuk kennis hebben, echt. Maar we moeten er niet zo'n overdreven waarde aan hechten. En al die dominees, en daar had ik zelf vroeger ook last van, die boeken, die boekenkast, ja, dat was je heiligdom eigenlijk, hè. Dat was jouw trots, jouw, ja, daar bouwde je op. Hoe moest je anders een preek maken als je die boeken niet had? Dus die boeken die waren ergens heilig voor je. En toen dacht ik wel, ja, stel je voor dat de pastorie in brand vliegt. En ook die boeken in brand vliegen. Man, dat zou een pure ramp zijn. Tot ik een keer op deze tekst stootte. Ik had me eens vaker gelezen, maar nou echt. Hè? En ik dacht, ja, dan staat er dus. De zalving die gij van hem hebt ontvangen blijft op u. En gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Zijn zalving leert u over alle dingen. God geeft mij wijsheid en inzicht om te preken. Om na te denken wat moet ik zeggen en welke teksten. Hij leert mij. Hè? Die boeken, tuurlijk, je hebt ze wel eens even nodig. Maar en sinds die tijd maak ik me echt niet meer druk over mijn boeken. Ik heb er al heel wat opgeruimd de afgelopen 10 jaar. Hè? En wij maar bouwen op onze boekenkasten en geleerdheid. Mensen, dat is het niet. De zalving van de Heilige Geest, die leert een christenmens waar de wereld naartoe gaat. Hij leert je over alles. Over wie Jezus is, over wie God is, over wie jij bent, over wie jij mag zijn. Ja, dat is de zalving van de Heilige Geest. Die geeft inzicht. Ook hoe je je tuin moet behandelen. Hoe jij als boer moet werken op je akkers. Hoe jij moet handelen. Hoe jij je moet gedragen. Die zalving leert jou over werkelijk alle dingen. Als er staat alle, dan is het ook alle dingen. Nou, is het nou mooier? Dan staat er in de brief van de Colossenzen 2 vers 3. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Daarom had Mozes, staat er in de Hebreeënbrief, liever dat hemelse Jeruzalem voor ogen dan alle schatten van Egypte. Nou, dat waren grote schatten van goud en zilver en noem maar op. En Mozes heeft het niet geacht. Hij strekte zich eerder uit naar de geestelijke rijkdom van het hemelse Jeruzalem. Hij voelde, als ik bij God ben, dan heb ik alles. Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus met andere woorden, in Christus Jezus hebben wij alles. Ja, en Christus wil het jou geven. Jezus houdt het niet voor zichzelf. Als je iets vraagt aan hem, op wat voor gebied ook, geestelijk, materieel, psychisch, hij wil het je geven. En daarom, ja, de inwoning van de Heilige Geest in ons, hè, dat is de rijkste gift die God aan ons heeft gegeven. Ga daarmee aan de slag. Amen. Nu met elkaar zingen gezang 477, 1 en 2. Zullen we maar eens even gaan staan, mensen. Samen bidden. Vader in de hemel, wij komen samen tot u. Heer, wij willen u heel diep bedanken voor alles wat gij met Pinksteren aan de wereld, aan de gemeente geschonken hebt. Wat een rijkdom, wat een belofte. Heer, er is ontzettend veel strijd geweest en vervolging. Vele christenen hebben het met de dood moeten bekopen. Maar het bloed der martelaren was het zaad der kerk. En uw koninkrijk brak door in alle landen van de wereld. Ze is verspreid over alle 5 continenten. Amerika, Noord en Zuid, Europa, Afrika, Azië. Overal is het evangelie gekomen. Heren, uw koninkrijk breekt door, ook vandaag de dag. En daar dank u voor, Heer. De wereld heeft maar 1 oplossing als de CO2 maar vermindert, als de broeikasgassen maar verminderen. Langzamerhand komt er een radeloze angst onder de volkeren. Waar moet het heen met al die branden en overstromingen? Wij hebben u, Heer. U gaat de wereld redden. U gaat er opschonen. U zult koning zijn over de aarde. En wij mogen daar aan meedoen, Heer. Wij worden uitgenodigd om met u te regeren op die vernieuwde aarde. En na die 1000 jaar van vrede die zal komen, dan zal de duivel nog 1 keer losbreken, maar u zult hem dan totaal gaan vernietigen. En dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Heer, wat een geweldig uitzicht hebben wij als christenen. De wereld kan alleen maar kijken naar een stervende wereld. Wij mogen uitzien naar uw wederkomst. U zult koning zijn. U zult recht en vrede laten aanbreken in deze zo door de zonde en de duisternis aangetaste wereld. Heer, wat een troost is dat. Dat wij met een andere boodschap in het leven staan dan de rest. Maar we bidden u, Heer, laten we deze boodschap niet voor onszelf houden. Maar geef ons de kracht en de inventiviteit om het goede nieuws van het evangelie te delen met de mensen in onze omgeving. Dat we ook niet bang zijn om uitgelachen te worden en bespot. Wilt u ons daarbij helpen, Heer, om getuigen van u te zijn? Laat ons groeien in ons geloof, Heer. Wees met onze kinderen, met onze tieners, onze jeugd, Heer, die langzamerhand volwassen wordt, banen gaat zoeken, noem maar op. Heer, help ons, want het is best soms heel moeilijk om in deze tijd te leven als christen. Houd u hun vast, Heer. Bescherm ook de zieken, de mensen die heel oud zijn. Wij willen ook bidden voor zuster de Vries Kielstra, die al een maand in het ziekenhuis in Groningen verblijft. Heren, gedenk haar. Wilt u toch genezing, herstel geven indien mogelijk? Heer, hoe dan ook, wilt u bovenal uw vrede in haar hart leggen, dat zij mag weten, mijn leven is geborgen in Christus, in God. Zegen en bemoedig haar, Heren, zegen alle zieken en alle die het moeilijk hebben in onze gemeente. En we bidden u ook, Heer, dat deze kleine gemeenschap hier in de Boelerslaan mag groeien. Dat er steeds nieuwe mensen mogen komen. Dat het mensen mogen zijn, Heer, die vervuld zijn met de liefde van Jezus en met de Heilige Geest. Opdat het vuur van Gods wegen opnieuw ontstoken kan worden. Dat er bloei gaat komen in deze gemeente. Heren, zegen zo de Boelerslaan. Zegen dit dorp. Zegen ieder die hier is en die met ons meeluistert. En nogmaals, wij danken u voor dat geweldige, dat die grote rijkdom die gij ons in Christus Jezus via de Heilige Geest hebt gegeven. U zij de lof en de glorie. Amen. Dan is er nu de gelegenheid uw gaven te geven of de collecte bij de uitgang zeker. Hè? Ja. Dan gaan we nu met elkaar zingen veilig in Jezus' armen. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.